Goedenavond, fijn om in jullie midden weer te mogen zijn. Het is een voorrecht om hier vanavond met elkaar de Bijbel open te doen. En met elkaar ook opnieuw het woord van God te onderzoeken. Nou, toen Bas mij probeerde te pakken te krijgen, toen bleek dat hij het verkeerde e-mailadres van me had. Filternet bestaat niet meer, dat is inmiddels Solcom geworden. Dus ja, op korte termijn zei hij tegen mij van, zou jij het gedeelte kunnen behandelen wat aan de orde is? En ja, toen heb ik het gedeelte bekeken. Ik zeg, dat gaat toch moeilijk voor me worden, want ik ben net 6 weken weg geweest, waaronder 4 weken in Suriname wezen dienen. En om naar zo'n gedeelte, ja, hoe moet ik het zeggen? Natuurlijk kan je wel wat daarover zeggen, maar u verlangt erna om de Heer Jezus te zien in de verkondiging van het woord. En ja, het was geen gemakkelijk gedeelte, denk ik. Dus ik zeg, als je het goed vindt, zou ik graag een keer vrije stof doen. En daar heeft hij akkoord voor gegeven. Dus ik zeg, nou, dan neem ik als thema het grote gevaar in de eindtijd. De vergeten kant van het kruis. Ik vind het een mooi thema om dat te behandelen, juist ook in deze lijdenstijd. Om op samen na te denken ook over de boodschap van het kruis. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. En ja, straks zal ik er ook iets over vertellen. Paulus zegt dat we op moeten passen dat het kruis zijn inhoud niet verliest. De diepte van het kruis. Maar voordat we daarover gaan lezen, gaan we eerst met elkaar naar Matteüs 24. Want als ik het heb over de eindtijd, ja, dan komen we al snel uit bij Matteüs 24. En we gaan vanavond bladeren wat ook door de Bijbel. Het woord zal zeker opengaan. Maar hier lezen we iets over de laatste dagen, de tekenen van het einde van de wereld. En dan beginnen we in vers 3. De discipelen, die zitten bij de Heer Jezus op de Olijfberg. En er staat er in Matteüs 24, vers 3. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst, van uw wederkomst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al deze dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er niet een paar, maar velen struikelen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen vele valse profeten opstaan en die zullen er vele misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepreekt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover het eerste gedeelte wat we met elkaar gaan lezen. Nou, het grote gevaar in de eindtijd, de vergeten kant van het kruis. Nou, ik denk dat wij, als we dit met elkaar zo lezen, dan zeggen we, het is heel herkenbaar, we leven met elkaar toch wel in een hele bijzondere tijd. Ik weet nog, toen de coronacrisis uitbrak, dat ik voor Stichting Jij daar moest spreken, en dat ik dat toen heb genoemd, de coronacrisis, een wake-up call om ons wakker te schudden. Nou, we hebben het hier met elkaar gelezen, dat voordat de Heer Jezus terugkomt, zullen daar besmettelijke ziekten zijn. Onlangs hebben we gehoord van de aardbeving, de verschrikkelijke aardbeving in Turkije. We zitten met elkaar in de Oekraïne-crisis. Het ene volk, de Oekraïners, staan op tegen het andere volk, de Russen. En het is, ja, als het ware, voor ons een wake-up call om te beseffen, de Heer Jezus komt terug. Hij is aanstaande. We moeten ons gereed maken. Maar wat ook wel heel bijzonder is, dat er staat in vers 12, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. dat gaat eigenlijk meer ook niet alleen over de samenleving, maar ook over de gemeente. Kijk, aan de ene kant, als we het hebben over de gemeente van de Heer Jezus Christus, ja, dan leven wij ook in een tijd waar vooral ook door YouTube en door allerlei bedieningen er zoveel wind van leer verspreid wordt, waar vooral jonge mensen, soms een jong volwassenen, achteraan gaan en dat ze helemaal op zoek zijn naar tekenen en wonderen, maar dat je wel eens afvraagt, waar is de boodschap van het kruis? Waar hoor ik van de Heer Jezus die zichzelf wil verloochenen? Het lijkt wel, hè, van, ja, als je Jezus gaat volgen, dan is dat welvaart en voorspoed en dan zal het je allemaal wel gaan. Terwijl de Heer Jezus heeft gezegd, hè, dat als je mij gaat volgen, dan moet je je kruis opnemen, hè, en jezelf verloochenen. Dus als het dan gaat over de gemeente van de Heer Jezus, dan denk ik dat misleiding een groot gevaar is. Maar ook een heel groot gevaar waar de gemeente mee te maken heeft, dat is met liefdeloosheid. Ik ben zo in het land bij verschillende gemeenten betrokken, maar wat een spanningen zijn daar niet in gemeenten. Tussen gelovigen, tussen een kerkenraad en de gemeente en tussen oudsten en de gemeente. Hier staat het dat de geloofsafval blijkt als wij, ja, hoe moet ik het zeggen, een toenemende weerstand krijgen tegen het woord van God. Dat we het gezag van de schrift loslaten en dat we de Bijbel gaan uitleggen naar onze eigen zin en mening. En dan zeggen we, ja, weet je, je moet het contextualiseren, dat was toen en toen. En ja, vandaag de dag leven we in een andere samenleving, dat moet je dat zo niet meer zien. He, van de week hadden wij nog een vergadering, ook weer opnieuw rondom transgenderisme, he, dat... Ja, dat er mensen zijn die in transitie willen gaan omdat ze niet tevreden zijn met het lichaam wat ze hebben. Althans, dat daar, hè, dat ze zich man voelen of vrouw voelen. Maar wie had dat kunnen bedenken dat wij in zo'n tijd zouden gaan leven dat daar zoveel jonge mensen, soms ook ouderen, in de knoop zitten met hun identiteit en zichzelf afvragen, ben ik wel een jongen, ben ik wel een man of ben ik wel een vrouw? Nou, wetteloosheid betekent dus dat wij het woord van God loslaten. Dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen. Ja, dan moeten wij niet zeggen als mensen, oké, maar ja, je kan ook non-binair zijn. Je kan ook geen geslacht hebben. Het maakt niet uit of je nou man of een vrouw bent. Ik ben geen van beide. Maar doordat deze dingen toenemen, zien we niet juist dat de liefde onderling toeneemt, maar zien we dat de liefde steeds meer verkilt. Dat er steeds meer, ja, we moeten zeggen, door de wetsverachting steeds meer liefdeloosheid komt. Omdat we geen eerbied hebben meer voor het woord, is er ook geen liefde meer voor elkaar, met alle gevolgen van dien. Nou, ik heb al gezegd, onlangs ben ik in Suriname geweest. En ik moest daar preken in een van de grotere gemeenten in Suriname. En voordat ik moest spreken, werden er allemaal liederen gezongen. En ineens was daar een man die wilde een gebed doen. En die stond daarvoor in de gemeente. En die begon zo hard te huilen. In de microfoon. En toen zei die, Heere, wilt u onze verdeeldheid vergeven? Dat wij onszelf in kamertjes hebben verstopt. En dat wij elkaar niet meer willen zien. En dat wij schansen om ons heen hebben gebouwd, muren om ons heen hebben gebouwd en dat er zo veel liefdeloosheid is in de gemeente. En de Heer bepaalde me bij die woorden uit 1 Korinthe 1, waar staat, is Christus dan verdeeld? Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Cephas. Is Christus dan verdeeld? Nee, ik denk dat de Heer dat ook in deze eindtijd duidelijk wil maken, en het heeft alles te maken met het kruis, dat Gods gemeente één is, het lichaam is één. En ik geloof ook dat de Heere dat in de eindtijd nog wil gaan herstellen. Dat we weer met elkaar oog krijgen voor het feit dat daar één lichaam van Christus is. Paulus die zegt dan, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar op het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Dat is het grote gevaar, dat de boodschap van het kruis zijn inhoud verliest in deze eindtijd. En dat heeft ook alles te maken met liefdeloosheid. Dat er geen liefde meer is voor elkaar. Nou, ik ga daar straks nog iets meer over zeggen, want dan komen we ook bij die boodschap van het kruis uit. Maar nou kan het zijn, hè, dat wij hier vanavond zijn en dat wij precies helder hebben hoe dat met de eindtijd zal gaan. En er zijn mensen die hebben het helemaal voor zichzelf helder. En dan gaat er dit gebeuren en dan dat en dan 1260 dagen zus en dan 3,5 jaar zus en dan de opname. En we kunnen het helemaal helder hebben, Matteüs 24. Maar wat we niet moeten vergeten, dat is dat er op Matteüs 24, wat staat daar geschreven? Matteüs 25. En waar gaat Matteüs 25 over? Matteüs 25 gaat erover, bent u gereed als die terugkomt? Want ik kan alle feiten op een rij hebben. En ik kan precies helemaal uitleggen hoe het allemaal gaat gebeuren. En ik zeg niet dat het niet mag. Maar als we het hebben over de eindtijd, dan moeten we het ook hebben over, hebben wij een wederkomstverwachting? Is daar olie in onze lampen? Zijn wij gereed voor zijn komst? Want ja, de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden, daar staat natuurlijk uiteindelijk de komst van de bruidegom centraal. En als wij tot het ene lichaam van Christus mogen behoren, en als wij tot zijn gemeente mogen behoren, dan zijn we een bruidsgemeente die de heiland uit de hemel verwacht. En dan behoren wij olie in onze lampen te hebben. Nou, wat is het? Ik ga daar natuurlijk niet helemaal vanavond over spreken, maar er staat in vers 13, wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Ik denk dat we met elkaar wel mogen zeggen, de tekenen der tijden, die zijn als de weeën van een vrouw die een kind gaat baren. Het luidt de komst van de baby in. De tekenen der tijden die maken ons duidelijk, hij komt eraan en hij is nog nooit zo dichtbij geweest, maar het uur en de dag, dat kunnen we niet weten. Maar wat we wel moeten onthouden, dat is dat hier het probleem was, dat is eigenlijk even de toepassing nu vanavond, dat daar bij deze 5 dwaze maagden wel een olielamp is met een buitenkant. Het omhulsel is er, maar er is geen binnenkant. Er is geen olie in de lampen. Dus ik denk dat dat het grote gevaar is, hè, dat wij met elkaar wel naar de kerk kunnen gaan, met christelijke activiteiten bezig kunnen zijn, maar dat we van binnen geen brandend hart hebben voor de Heer. Dat we niet vervuld leven met de Heilige Geest. Dat we daar niet waakzaam zijn. En hier gaat het dan zover dat de Heer Jezus zegt, hè, tegen, of tenminste dat de Heer zegt, de bruidegom zegt tegen deze meisjes, tegen die 5, van voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Dat wil zeggen, ik heb u nooit gekend in een persoonlijke, intieme liefdesverhouding. Of als je het wil noemen, een gemeenschapsverhouding. Want daartoe roept God ons. Wat staat er in 1 Korinthe 1 vers 9? Wij zijn geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon. En het woordje gemeenschap, dat staat er in het Grieks, het woordje koinonia. En koinonia betekent een intieme liefdesverhouding. Dat is christen zijn. Christen zijn betekent een intieme liefdesverhouding hebben met de Heer Jezus. En dat betekent liefde, dat betekent vertrouwen, dat betekent intimiteit. Maar dat betekent ook wederzijdse communicatie. Ik praat met de Heer en de Heer praat met mij door zijn woord. Het heeft te maken met vertrouwen, met de Heer nodig hebben. Afhankelijk zijn van hem in alle dingen van het leven. En hoe is dat bij ons? Zijn wij gereed voor zijn komst? Maar met één letter minder, hè, zijn wij gered voordat Christus terugkomt? Kennen wij die persoonlijke verhouding met de Heer? Zijn we wederom geboren? Hebben wij onszelf al leren kennen als verloren in onszelf. En zijn we met al onze verlorenheid en zonde al aan de voet van het kruis terechtgekomen. En hebben we gezegd tegen de Heer, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Waar ik elke keer weer op gewezen moet worden en wij allemaal, dat is laten we ervoor oppassen dat daar wel die buitenkant is. Dat we deelnemen aan de rituelen, dat we naar de kerk gaan, maar dat het zo makkelijk is om die intimiteit met de Heer Jezus kwijt te raken. Die verborgen omgang met God, waardoor het zo koud en zo mat kan worden van binnen. En uiteindelijk we niet die op het puntje van onze stoel zitten van, ja, Heer, wanneer komt u terug? Dus de eindtijd, waakzaam zijn, om niet alleen de feiten helder te hebben, dat we het allemaal precies weten, maar dat wij ook in ons hart gereed zijn voor zijn komst. Dat we gered zijn voor zijn komst. Nou, als het dan gaat over die liefdeloosheid, waar heeft het nou alles mee te maken? Blader met mij naar 2 Timotheüs 3. 2 Timotheüs 3. Want dat gaat namelijk ook over de laatste dagen. En dat is nou juist wat Paulus beschrijft, hoe hij aankijkt tegen de laatste dag. 2 Timotheüs 3. Er staat boven de ontaarding in de laatste dag. Er staat, en weet dit, dat in de laatste dagen zware, moeilijke tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Dus ze zijn gericht op eigen belang, zelfzuchtig. Nou, geldzuchtig, grootsprekers, dat is eigenlijk iets als huichelaars, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders of hun vaders ongehoorzaam, ondankbaar en onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, dat betekent zonder zelfbeheersing, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En dan komt het, en dan kom ik daar bij Matteüs 25 uit, zij hebben een schijn van godsvrucht. Ze hebben wel de buitenkant, maar hebben de kracht, de innerlijke kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Nou, hier gaat het niet over de wereld. Hier gaat het niet over mensen die niks met God te maken hebben, want anders zou er niet geschreven staan een schijn van godsvrucht. Het gaat hier over christenen die misschien wel meelopen naar de kerk en zelfs in de kerk zitten. Maar er is sprake van een uiterlijke vorm van godsvrucht. We zouden kunnen zeggen, vormgodsdienstige christenen of kerkmens. En wat is het probleem? Ze missen kracht. Ze missen de innerlijke kracht. En wat zie je daarentegen wel wat ze hebben? Nou, dat ze zichzelf lief hebben. Dat ze meer liefhebbers zijn van zingenot. We noemen dat wel, hè, de tijd waarin we leven, dat noemen we wel hedonisme. Genieten is het hoogste goed. Dat zien we toch vandaag de dag. We horen toch niet anders als we televisie misschien hebben of de reclames die we zien. En alles wat er langskomt via het beeldscherm. Dat is toch dat de mens geprikkeld wordt om te genieten van het leven. Want je leeft maar één keer. En daardoor zijn ze meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Het zijn liefhebbers van zichzelf. En daardoor, wat is het gevolg daarvan? Nou, dat er geen ruimte is voor de kracht van de Heilige Geest. Want dat is wat we vanavond ook wel gaan zien. Als je vol van zelf bent, dan ben je niet vol van God. Als je vol van God bent, dan ben je leeg van jezelf. Een uiterlijke vorm van godsvrucht, waar Paulus op wijst. Waar geen innerlijke kracht is. Nou, waarvoor geen innerlijke kracht? Nou, geen innerlijke kracht om het leven van de Heer Jezus uit te leven. Waartoe we trouwens geroepen zijn, hè? Als je het hebt over roeping. Wat is mijn roeping in deze wereld? Ik heb in Suriname heb ik gesproken in de gevangenis. Dat vond ik heel indrukwekkend. 10 mannen die 5 tot 8 jaar gevangenisstraf hebben gekregen omdat ze moord hadden gepleegd. En die mannen zaten daar met een Bijbel, blauwe overals aan, met slippertjes aan. Hele erbarmelijke omstandigheden. Maar toen we begonnen te zingen, toen, ja, ze waren blij en ze klapten mee. En dat wil niet alles zeggen, dat weet ik. Maar ja, toen gingen we met elkaar nadenken ook over de blinden van Jericho. Hè, die ene vraag. Wat wilt u dat ik voor u doen zal? Nou ja, wat denk je dat die mannen zouden zeggen? Ja, zo snel mogelijk weer naar buiten. Zo snel mogelijk weer. Ja, maar dat gaat zomaar niet gebeuren. Je hebt 8 jaar gekregen. Je hebt 5 jaar gekregen. Dus ja, wat is dan Gods roeping voor jouw leven? Nou ja, al praten kwamen we erachter. Jullie roeping ligt voorlopig nog hier tussen deze 4 muren. En hoe kunnen jullie dan het verschil maken? Nou, jullie kunnen het verschil maken door het leven van de Heer Jezus zichtbaar te maken naar je medegevangenen. Om in bekering te wandelen, om je af te keren van een egoïstisch, zelfzuchtig, ikgericht leven. En te bidden of de Heer je wil vullen met de Heilige Geest om dienstbaar te zijn, om gehoorzaam te zijn, om dankbaar te zijn. Om zelfbeheerst te leven en niet vreed te zijn. Om niet een verrader te zijn. Nou, al die kenmerken die hier staan, om daar de tegenovergestelde van uit te leven. Namelijk de karaktereigenschappen van de Heer Jezus. Nou ja, dat kwartje viel wel een beetje bij ze. God heeft een roeping voor jullie, maar ook wij hebben een roeping. Op onze werkplek. In onze familie. De buurt. Wij denken soms zo groot en we denken soms zo mega. Hè, van ja, oké, ja, roeping in deze wereld. Moet ik dan ook zendeling worden? Moet ik dan ook naar het buitenland? Nee. Het zendingsveld is hier in ons land. Ons land kalft af. Ons land keert God de rug toe. Hoeveel mensen zijn er niet die op uw werkplek, op jouw werkplek, in uw omgeving die Jezus niet kennen? Het beste getuigenis is dat wij niet poppenkast spelen. Want poppenkast spelen, dat is een schijn van godsvrucht hebben. Wat is aantrekkelijk voor onze omgeving? Nou, dat wij door de kracht van de Heilige Geest, vervuld door de Heilige Geest, die negenvoudige vrucht van de Heilige Geest, liefde, vrede, vriendelijkheid, zelfbeheersing, al die karaktereigenschappen, dat we die in afhankelijkheid natuurlijk, want ik ben dat niet, het is Gods Geest door ons heen, zichtbaar maken in ons leven, door ons leven heen. Zodat mensen zullen zeggen, ik weet het niet, maar het is zo fijn om met u op te trekken, of u bent zo anders als anderen, wat hebt u? Wat ik niet heb. En dat je dan met elkaar mag spreken over het evangelie. Dat is onze roeping in deze tijd. De laatste dagen, de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Nou, wat hebben we gelezen in Matteüs 24? Omdat de wetteloosheid toeneemt. We denken wel in Nederland dat we naar een vrije samenleving gaan waar het allemaal veel beter wordt, hè. We denken er wel, hè. We denken, ja, maar als we nou maar gewoon wat meer vrijheid krijgen en kunnen doen wat we zelf willen. Nou, wat is er niet sinds de jaren 70 en de seksuele revolutie? Wat is er niet allemaal losgelaten aan kaders, aan normen die God ons gegeven heeft? Onze joods-christelijke wortels worden losgelaten en we denken dat we vrijheid tegemoet gaan. Terwijl het allemaal gebondenheid betekent en gebrek aan vrijheid en liefdeloosheid tot gevolg heeft. En mensen zijn liefhebbers van zichzelf. Ook in de kerk. Ook in de gemeente van de Heer Jezus. Ook die oorlog in ons eigen hart. om te zeggen, ja, ik loop ook soms tegen mezelf op, tegen mijn ego op. Nou, wat voor boodschap hebben we dan nodig in zo'n samenleving? Wat voor boodschap hebben we dan nodig in de kerk? Wat denkt u? En zou u een gemeente in de Bijbel kunnen noemen die diezelfde worsteling had? Kijk, als je daarover nadenkt, hè, zelfzuchtig, vleeselijk, ikgericht. Nou ja, dan komen we niet uit bij de gemeente van Efeze. Paulus zegt op een gegeven moment, of de Heer Jezus zegt over die gemeente, bedenk van welke hoogte gij gevallen zijt, bekeer u een keer terug naar uw eerste liefde. Maar de Efezebrief is vol van de Heer Jezus. De gemeente die was op de Heer Jezus gericht. Colossense waren ook wel wat misstanden, maar hè, Christus alles en in alle. Nou, als je het nou hebt over een gemeente waar Paulus geweest is, waar ze enorm ook tegen zichzelf aanliepen en met zichzelf ook in de knoop zaten, dan was dat de gemeente van Korinthe. En wat voor boodschap moet je dan brengen aan zo'n gemeente? Wat moet je nou brengen aan christenen die vol zijn van zichzelf in de eindtijd? Moet je ze dan naar een evangelische boekwinkel of naar een boekwinkel sturen? En 10 stappenplan naar geestvervuld christen? 40 dagen dit of dit of dit lezen? Paulus die brengt het terug naar een boodschap in een notendop, in de kern. Blader met mij even naar 1 Korinthe 2 vers 2. Wat zegt Paulus in 1 Korinthe 2 vers 2? Hij zegt daar, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus die kwam daar in die heidense stad, een havenstad, een grote tempel stond daar aan de godin Afrodite gewijd. En Paulus die kwam daar en hij zegt hier in vers 3, ik was onder jullie in veel krachteloosheid, zwakheid, met veel beven, hij trilde van angst. En mijn spreken en mijn prediking bestond niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Nou, broeder Bas die bad net ter voorbereiding met ons om geestvervulde, gezalfde prediking. Dat is wat we veel moeten bidden voor onze voorgangers. We kunnen natuurlijk altijd wel de voorganger de schuld geven als het niet. Maar uiteindelijk woorden, een predikant heeft nodig dat we hem vol bidden. Dat het woorden van geest en leven, dat het voedsel voor de ziel is. Dat je zegt, Heere, u hebt me weer bemoedigd. Nou, Paulus die zegt, ik was onder jullie met veel vrees. Met zwakheid en veel beven. Maar Gods geest kwam erin mee. En ja, de boodschap van het kruis, hij zegt in vers 23 van hoofdstuk 1, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Nou, ik merk dat nu, hè, in heel veel kringen waar ik kom, dat de scherpte van het kruis wordt niet meer verkondigd. Nou, in bepaalde kerken kom ik daar niet. Maar wat zie je? Je ziet dat we als het ware de diepte, de ernst, de scherpte van het kruis afhalen. Broeder Henk Binnendijk heeft het al jaren geleden gezegd, we zijn in een tijd gekomen dat we het brandofferaltaar buiten de tabernakel hebben gebracht. Wat betekent dat? Kent u dat, hè, de tabernakel en met het voorhof en met brandofferaltaar, koperen wasvat, heilig, het heilige der heiligen. En we hebben het brandofferaltaar waar het bloed vloeide, waar de lammetjes werden geslacht, de dieren werden geslacht. Dat brandofferaltaar hebben we buiten de tabernakel gebracht. Wat betekent dat? Nou, dat we heel graag in deze tijd de laagdrempelige gemeente willen zijn. Seeker sensitive, hè? Dus op de zoekers gericht. En bij wijze van spreken zeg je tegen mensen, God houdt van u, God wil u zonde vergeven, Jezus houdt van u en Nou ja, kom eens een keer naar de gemeente. Maar wat zie je dus? Hè? Dus men is heel laagdrempelig. Men wil natuurlijk heel graag tegen Jezus aanprijzen. Maar zodra je in de gemeente komt, dan durven ze niet de consequenties van het kruis te preken. Dan is het niet alleen dat je mag komen zoals je bent, maar je mag ook blijven wie je bent. En dat is nou net niet wat Paulus de gemeente van Korinthe voorhoudt. Ja, natuurlijk is het waar dat wij mogen komen bij de Heer Jezus zoals we zijn. Natuurlijk is dat het appel wat we brengen naar de mens. Hè? Kom naar Jezus en leef. Zie op Jezus en leef. Maar als je met je lammetje in het Oude Testament, als je met je lammetje de tabernakel binnenging, dat zegt broeder Henk Binnendijk, wat gebeurt er dan? Dan gelden daar binnen de tabernakel Gods principes. Dan moet je je eigendomsrecht afleggen. Dan mag je niet meer je eigen visie, als het ware, dat nahouden. Maar binnen de tabernakel, daar gelden Gods principes. Dan moet je je autonomie afleggen. Daar gelden Gods regels. Dus zodra we mensen op Christus mogen wijzen en ze mogen de Heer Jezus aanvaarden in hun leven, dan hangt daar ook wel een prijskaartje aan in de zin van dat vraagt navolging, het gekruisigde leven. Maar daar ga ik u straks wat meer over zeggen. Paulus, die zegt, hoe kan je nou zo'n christen die zo op zichzelf gericht is, die zo'n liefhebber is van zichzelf, hoe kan je die nou tot een geestvervuld christen brengen? Hoe kan je nou hem, hoe moet ik het zeggen, van een vleeselijk christen tot een geestelijk christen brengen? Nou zegt Paulus, ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de boodschap die mensen zal vernieuwen. Dat is een boodschap die mensenlevens zal veranderen. Ja, en wat betekent dat dan, de kruis? Want vanavond gaat het over de vergeten kant van het kruis. Nou, welke kant wordt er ons niet vergeten? Nou, dat hebben we ook gezongen, hè, in een van de liederen. Ik klem mij vast aan Golgotha's kruis. Namelijk dat Christus plaatsvervangend, in onze plaats dus, gestorven is aan het kruis. Nou, bladeren met mij even naar de tweede hoofdstuk van Korinthe, 2 Korinthe 5. Want daar lezen we dat. 2 Korinthe 5. Vers 14 en 15. 2 Korinthe 5, vers 14 en 15. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan ambassadeurs, gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Lieve vrienden, broeders en zusters, dit is het lijdensevangelie. Dit is de theologie van het lijdensevangelie. In het Oude Testament herkennen we dat verhaal van Abraham en zijn zoon, die samen de berg opgaan. Vader, waar is het lam ten brandoffer? Mijn kind, God zal zelf in een lam ten brandoffer voorzien. En dan zien we daar Abraham in gehoorzaamheid uiteindelijk zijn kind op dat hout leggen. Bereid om datgene te doen wat God van hem vroeg. En hij staat daar met het mes geheven en dan ineens klinkt daar uit de hemel: Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. En in plaats van dat Isaac moest sterven, zit daar een ram verward in de struiken. En komt dat lam uiteindelijk op dat altaar in de plaats van Isaac. God liet een goddelijk halt horen dat Abraham zijn zoon niet uiteindelijk offerde. Maar 2000 of misschien ja, ik weet niet hoeveel jaar later, hè, maar nu 2000 jaar geleden zien we in het geloof ook een vader en een zoon een berg beklimmen, met eerbied gesproken. En wanneer daar de Heer Jezus hangt aan het kruis, klinkt daar niet vanuit de hemel: doe uw zoon geen kwaad. Want hier lezen we het: uiteindelijk is de zondeschuld van de wereld op zijn zoon gelegd. Heeft daar onze heiland in onze plaats de straf gedragen. Onze overtredingen heeft hij daar verzoend. Dat is het lijdensevangelie. Dat Christus in onze plaats wilde staan. In Jesaja 53 staat er geschreven: het behaagde de Heere zijn zoon te verbrijzelen. Vorige week lazen we in een kerk, daar is de dienst, Psalm 118, hè, over de steen die door de bouwlieders verachtelijk was een plaats ontzegd. En dan staat er die laatste regels: hè, het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. Wie van ons zal de diepte verstaan wat het betekent dat God de Vader, zijn zoon, zijn kind, zijn troetelkind, zegt Spreuken, die was al spelend voor zijn aangezicht, naar deze aarde liet gaan. Hij ging vrijwillig en hij stierf aan een kruis. De schare had hem met heel veel enthousiasme onthaald, hè. Hosanna, de zoon van David, hè, de koning die komt. En nog geen paar uur later roepen ze: kruisigt hem, kruisigt hem, kruisigt hem. Maar ten diepste heeft de Vader zijn zoon geofferd. En mag vanavond door dat ene offer nu de bediening van de verzoening hier in Werkendam ook klinken. De bediening van de verzoening. Dat ik als een ambassadeur u mag smeken en zeggen: 2000 jaar geleden is daar op Golgotha God in Christus met de wereld verzoend. En een ieder die vanavond op deze verhoogde heiland ziet, die zal behouden worden. En het appel vanavond is: wil je gereed zijn voor zijn komst? Zie dan niet op uzelf.